Dit is een politieke podcast van AT5, Het Parool en De Telegraaf.
De heer Wijnands maakt die cijfers niet zoveel uit. Die wil gewoon lekker wapens toch.
Kenning van het linkse bestuur van Amsterdam, mannen. Wie had dat gedacht?
Amsterdam is links, hè? En blijft links, hè?
Welkom bij Politiek aan de Amstel, jouw podcast over de Amsterdamse politiek. Elke week bespreek ik Nicola Brennan van AT5 samen met...
David Hielkema van Het Parool.
En... Marijn Schrijver van De Telegraaf.
De bubbel van de Stopra. Mannen, van harte welkom. Fijn dat jullie er wederom zijn. Nog 2,5 week tot de verkiezingen. Maar het is voorjaarsvakantie en ook voorjaarsreces. Het voelt allemaal een beetje gek. Hoe hebben jullie het deze week beleefd, de verkiezingscampagne?
Ja, matig. Het was inderdaad, er gebeurde heel weinig. Iedereen nam het deed het even rustig aan.
Ja, ik vond het ook zonde dat er dan niet een kleine partij is of een nieuwkomer die zegt, ik grijp dit aan voor een mooie campagne-stunt. Hè? Even een mooie bam, hier zijn we. Nee, het was echt heel saai. Ik kwam er ook totaal niet aan toe trouwens, de verkiezingen. Want ik doe allemaal extra klusjes tegenwoordig bij de krant. Ik weet niet eens of ik alle lijsttrekkers ga kunnen interviewen deze campagne. Maar goed.
Wat een gemis voor de Telegraaf.
De Olympische Spelen. En wij moeten nu gaan intunen.
Corvée-dienst. Ja. Hey, even voor de kijkers, want die hebben we ook.
Heel veel kijkers.
We zitten, al onze kijkers. We zitten ergens anders dan normaal. We zitten in een achterkamertje van de OBA.
In de Eberhard van der Laankamer.
In de Eberhard van der Laanzaal van AT5 op de redactie. Want inderdaad, wij zijn gedegradeerd. Ja, of geüpgrade naar deze kamer, hoe je het maar wil zien. Want inderdaad, de studio is vandaag bezet. Die wordt omgebouwd voor de lijsttrekkersinterviews die ik komend weekend vanaf vandaag ga houden. Vanaf ergens vanmiddag komen de eerste binnen tot zondag ergens 5:00.
Marathon.
Een marathon interviewreeks met 11 lijsttrekkers. Heel veel zin in. En daarom zitten wij dus maar even hier met elkaar de campagne te bespreken en alles wat er verder op wil.
Kunnen mensen komen kijken dit weekend als ze in de OBA zijn?
Van mij mogen ze langskomen. Tof. Even melden bij de deur, dan is er vast nog wel een plekje te vinden.
Een soort glazen huis ga je doen. Kun je ook geld inzamelen of voor iets?
Ik weet niet wat mijn collega's dan vinden dat ik dit nu zeg. Maar goed, kom vooral als u dat wil.
Het was nog wel even spannend of Marijn hier zou zijn, hè, Nicolai?
Ja, Marijn, gisteren opeens een appje, nog net niet in caps lock.
Mannengriepje?
Nee, migraine. Ik had de opkomende migraine door al die extra... Ik denk, ik zat laatst te denken van, zou de Telegraaf mij proberen weg te pesten?
Hoe bedoel je dat?
Nou, omdat ik gewoon niet meer aan schrijven toekom. Misschien is dit gewoon expres. Dat ze denken van, dan gaat hij zelf weg. Want je kan iemand niet ontslaan zonder dat het heel veel geld kost.
Luisteren ze de podcast en vinden ze daar iets van?
Ik hoop het niet.
Je zit ook links nu vandaag, zie ik.
Ja, bewust. Voor de kijker rechts.
Ja, oh ja, ja, bewust. En jij zit aan mijn rechterkant, David. En ik zit in het midden, zoals het een beetje hoort. Goed, wat viel verder op deze week? Gaan we eigenlijk eerst even terug nog naar vorige week, hè?
Ja, want we hebben dat vorige week niet gemeld. Gaan we eerst luisteren of gaan we nu eerst zeggen wie er bij ons aanwezig is in deze zaal?
Ja, laten we dat maar even doen.
We hebben een toeschouwer.
We hebben toeschouwers.
Buiten beeld, ja, het is vakantie. En in deze ruimte zit ook mijn kind, mijn oudste.
Welkom.
Welkom.
Leuk dat je er bent.
Ja, en over kinderen gesproken, dan moeten we dat toch weer de link naar de politiek maken.
Ja, want vorige week, Cas van Berkel van Ja 21, die maakte daar een punt van. Laten we maar gewoon even luisteren.
We hebben het hier over miljoenen en spreken over allerlei onderwerpen hier. Maar dan ja, zie ik dat de raadsleden hun kinderen gaan meenemen. Ja. En ja, die gaan hierin op een raadzetel chips zitten eten. Kijk, ik begrijp dat het misschien leuk is om een kind mee te nemen. Ik ben zelf ook gek op kinderen, maar als we allemaal onze kinderen straks mee gaan nemen hier in de zaal op een raadzetel zetten, dat vind ik gewoon niet de normale gang van zaken.
Wat is uw ordevoorstel?
Nou, ik denk dat het gebruikelijk is dat kinderen niet aanwezig zijn op onze zetels waar wij hier werken.
Ja, voorzitter, ik vind dit echt flauwekul. We doen allemaal hier part-time werk. We doen het werk naast ons baan. Het is gewoon hartstikke moeilijk om dit op een goede manier te regelen. Ik vind het echt flauwekul. Er zou hier meer kinderen moeten zijn. Dit is echt onacceptabel.
Ja, de enige hier in deze ruimte met kinderen is Marijn. Hoe heb jij hiernaar geluisterd?
Oh, ik wilde bijna schreeuwen vanaf die persbank van doe normaal. Want dat kind zat er op dat moment ook gewoon bij. Heeft het niet meegekregen, volgens mij. Kijk, in theorie, als je je kind om wat voor reden dan ook zou moeten meenemen op een gemeenteraadsdag, dan kan je hem achterlaten in de fractiekamer of op de tribune, zoals Danielle de Jager van D60 laatst deed. Maar ja, dit was de laatste raad van Fardy Asroef. Hij had zijn kind namelijk mee. En
van de PvdA.
Ja, en dat wilde hij gewoon even. Die ervaring, ja, dat snap ik wel. Dat je dat. En dat kind gedroeg zich prima.
Hij was heel
want
rustig
fractievoorzitter van de PvdA, Lianne Heijnhuis, had een tijdje terug geleden ook haar kind mee. Die was iets aanweziger, vond ik wel. Maar deze bleef rustig op zijn stoel zitten. Wat ik wel grappig vind, want nu noemde Cas van Bergen voor het eerst ook zijn dochter. Dat hij een dochter heeft. Dat heeft hij tot nu toe niet genoemd. En hij is er heel terughoudend mee. En daarom ben ik dat ook altijd geweest. Dus ik ga er ook niet heel erg over uitweiden. Alleen Cas van Berkel is misschien wel het raadslid met de meest diverse, inclusieve thuissituatie van allemaal. En hij heeft dat nooit in al die jaren gebruikt, zijn privé. Als hij weer werd beticht van discriminatie en racisme en van allerlei nare dingen door linkse partijen. En dat vind ik eigenlijk wel knap, dat hij daar consequent in is. Dat hij dan ook niet zijn eigen persoonlijke situatie gebruikt om te zeggen van jongens, hoezo zou ik niet inclusief zijn, want kijk naar mij.
Nou goed, het was zijn laatste raadsvergadering.
Ja, ik vond het gewoon goed ook dat Suleiman Kyuncu, die hoorde je natuurlijk na Cas van Berkel, die hier een punt van maakte. Van Denk. En ik vond het ook goed dat een man dat deed, toch even te benoemen. Het hoeft niet, ja, dit was sterk. En je zag in de hele zaal even verbijstering over wat Cas van Berkel hier zei eigenlijk.
Het was een beetje zuur.
Ja.
Maar ook zijn laatste raadsvergadering. Dus waarvan akte, dank de heer van Berkel voor alles. Goed, wat viel verder
over? Overigens, hij werkt op vliegtuigen. Hè? Hij is een steward, hoe noem je dat?
Ja,
dus ik snap dat hij misschien iets een grotere allergie heeft voor kinderen op werk. Omdat je natuurlijk kinderen in een vliegtuig is de plek waar je ze niet wil hebben.
Ja, goed. Wat viel verder op deze week, David?
Ja, jij had een interview vorige week met burgemeester Halsema. En het ging over dakloze verslaafden, over het crackgebruik. En toen deed ze toch wel een opvallende uitspraak daar. Ze wil vaker deze mensen repatriëren. Dat gebeurt natuurlijk al in Amsterdam. Mensen worden teruggestuurd naar met name Oost-Europa. Maar ze wil het vaker gaan doen.
Ik vond het echt opvallend. Ik had dat interview natuurlijk voorbereid. Omdat we wilden erover spreken naar aanleiding van een verhaal in het Parool daarover. Die dat constateerde dat het toenam in de stad. De burgemeester heeft daar toen ook al een debat over gevoerd. Vond de terminologie van de Parool. Hè, jullie spraken over een crisis. Vergelijking met de jaren 70 volgens mij. Nou, dat vond zij te ver gaan.
Ja, maar die raadsleden deden dat ook. Hè? Dus het was met name de PvdA en GroenLinks die daarover spraken. En dat vond ze allemaal te ver gaan.
Ja, nou goed. En wij hebben dus het gesprek daar vorige week vrijdag over verder gevoerd. En toen kwam ze dus met deze opmerking van, ik vroeg gewoon naar oplossingen. Nou, toen had ze dus dat over dat repatriëren en dat ze dat vaker wilde
en dat
gaan inzetten.
Is net woord voor.
Nou ja, dat is dus door rechts is dit gekaapt. Van die maken de vergelijking met wat Forum voor Democratie zegt op remigratie. Dus eigenlijk mensen die jou niet uitkomen in de samenleving, die zet je de grens over. Vond ik ook wat heftig, hoor, die vergelijking. Maar het is natuurlijk wel echt opvallend. En wat mij vooral opviel is dat dit interview nu 7 dagen geleden is. Mm-hmm. En dit is toch iets wat de raad moet willen bediscussiëren met elkaar, hoe de burgemeester hierin handelt. En ik hoor geen raadslid erover. Ik krijg geen appje, ik zie geen berichten op social media.
Nee, want ze zijn bang voor Halsema. Maar het is inderdaad, het is tegenovergesteld van wat deze raad wil. Want deze raad zegt, Amsterdam moet een walhalla zijn voor dak- en thuislozen. We berichten de openbare ruimte zo in dat ze kunnen slapen in het park.
Geen boetes meer.
Terwijl Vondelpark is de afgelopen week aangewezen als overlastgebied, omdat er zoveel dealers zijn op dit moment. Hè? Dat is uitgebreid in het keurige Oud-Zuid. Is nu ook een dealer-overlastgebied, net als de Wallen. Halsema nu zegt van misschien moeten we toch die mensen ook op een gegeven moment weer de stad uitkrijgen. Die winteropvang, die capaciteit was enorm en nog was hij niet groot genoeg. Die moest nog verder worden uitgebreid. Amsterdam wordt echt een trekpleister internationaal in Europa voor dak- en thuislozen. En dat wil deze gemeenteraad. Maar Halsema zegt nu van,
ja, en dat ze niet willen weten van de burgemeester, wat is nou je handelingsperspectief? Wanneer doe je het wel, wanneer niet? Hoe doe je dat dan? Ja. Want ze had het ook op een gegeven moment over voor mij lichte dwang gebruikt. Dus in ieder geval dat ze zegt, het moet vrijwillig gebeuren. Ze moeten vrijwillig meewerken.
Het kan ook alleen vrijwillig. Hè,
en soms kun je wel lichte dwang, volgens mij, waar haar woorden toepassen.
En ze krijgen geld mee, ook die mensen. Maar je ziet dat ze heel vaak terugkeren. Ik heb ook die woordvoerder van Halsema even gebeld. Van, hoe zit dat nou precies? Hoe zien jullie dat nou voor jullie? En daar kwam ook niet heel veel concreets uit. Het bleef ook wel een beetje als een luchtballonnetje hangen.
Ja, en dus moet de raad hierop duiken en vragen, wat bent u nu aan het doen? Maar goed, dat doen ze niet.
Krokusvakantie, jongens. Ze hadden krokusvakantie.
Het viel mij wel op, want anders kan ik het nergens anders zeggen. Ik zat nog met die stemwijzer dat er partijen daarin dingen vinden die ze eigenlijk helemaal niet vonden de afgelopen 4 jaar, met name de coalitiepartijen. Dus bijvoorbeeld, het erotisch centrum zit niet in de stemwijzer. En ik heb gevraagd aan ProDemos waarom niet. Zeiden, er is maar 1 partij voor. Dus die stelling is niet onderscheidend genoeg. Net als met die snackbar-sluitingstijden opeens zijn alle partijen tegen een vervroegde snackbar-sluiting. Dus je ziet dan dat het beleid van Halsema, de ideeën van Halsema, niet eens op steun konden rekenen van de coalitiepartijen. Dus dat gewoon zij dingen vindt en dat partijen er maar in meegaan, omdat ze haar niet durven tegen te spreken.
Goed.
Waarvan akte?
Waarvan akte? David.
Ja, we hadden het vorige week, leuk linkje of bruggetje, de stemwijzer. We hadden het er vorige week over. En Piet Boon uit Nieuw-West, dat is de commissielid, die appte mij daarna toch even van... jongens, het is wel erg jammer dat er dit jaar weer geen stemwijzer is voor de stadsdelen. Je weet, ik sta graag navel. En toen dacht ik, ja, dat is wel jammer. En ik sprak Michel van Wijk, ook een stadsdeelcommissielid in het centrum. En die is nu voor zichzelf, en die is al maanden bezig met een lobby. Hè, dat hij hoger op die lijst stond, omdat hij een vertegenwoordiger is van het centrum. Dus dat mensen hem sneller zien op de kieslijst. En volgens mij is dat niet gelukt. Maar hij is nu ook bezig een eigen debat te organiseren. Die stadsdelen die komen er wel een beetje bekaaid van af.
Ja, en het heeft natuurlijk ook wel te maken dat ze eigenlijk helemaal... weinig macht hebben in de stad. En dat het allemaal adviezen zijn die ze uitbrengen. En weinig beslisbevoegdheid nog maar hebben. En dat maakt het natuurlijk ook wel dat Amsterdammers en journalisten op zoek zijn naar van... ja, wat moeten we hier nou mee? Ik vind een ingewikkeld deel van ons democratisch bestel in de stad.
Eén ding nog, ik kreeg dat appje ook van Piet Boon. Hij zegt dit jaar geen stemwijzer voor stadsteden. Jij zegt weer... Volgens mij was dat in het verleden namelijk wel zo. Maar dat weet ik niet zeker. Dus misschien is die wegbezuinigd zelfs.
Nou goed, dan hebben we volgens misschien de eerste
rectificatie. Krijgen we allebei weer een appje hierna gewoon, denk ik. Een aanvulling zou ik zeggen. Ja.
En hebben we misschien volgende week de eerste rectificatie te pakken. Want jij hebt wat te rectificeren vorige
week. Ja jongens, niet vorige week. Het is echt volgens mij inmiddels een maand geleden. Maar mijn moeder, die begint er toch telkens over. Ja, en dan moet je gewoon tegemoet komen. Want het ging over carnaval. En toen zei ik dat het in heel West-Friesland was. Nou, dat was dus niet zo. Het was in delen van West-Friesland. Waaronder Horen, Zwaag en Wognum. En leuk om te benoemen, Juliette Broers van Volt, die appte mij daarna ook. En die zei van, hey, grappig dat er in Alkmaar... en nu snap ik waarom in Alkmaar wel altijd carnaval werd gevierd. Nou, dat heb ik toch ook even opgezocht. En dat blijkt dus inderdaad ook in delen van Alkmaar wordt ook carnaval gevierd. Nou, even voor de volledigheid. Het is dus niet heel West-Friesland, maar wel in veel delen.
Ja, en ik was er dus tegen dat carnaval was op de scholen of school van mijn kinderen. Ja. Quinn, was het leuk, carnaval op school?
Ja, hij knikt. Hij zegt ja. Oké.
Okay. Rectificatie.
En er is geen spoeddebat over gekomen, Marijn.
Nee, schande.
Ja. Meer carnaval dus in de stad. Dat kan ook een goed punt zijn.
Ho, dan verhuis ik.
In diezelfde podcast ging het ook over de Dam. Toen had Volt heeft een voorstel om de Dam te vergroenen. En Marijn wist dat natuurlijk ook. In 2024 is het er al over gegaan in de Amsterdamse gemeenteraad. Toen hebben zij het plan al ingediend. En... Volt-raadslid Itay Garmi die heeft daar toen ook een toespraak gehouden.
En wellicht, voorzitter, schrijven we als Amsterdam dan samen een nieuw einde voor toch wel een van de meest treurige gedichtjes van onze eigen Annie M. Gesmied. Denk aan juffrouw Scholten, die is vandaag gesmolten, helemaal gesmolten op de Dam. Dat kwam door de hitte, daar is ze in gaan zitten, als je soms wil weten hoe dat kwam. Die arme juffrouw Scholten, helemaal gesmolten, als het jou en mij eens overkwam... Laten we met die hitte overal gaan zitten. Maar vooral niet midden op de Dam.
Ja, toch mooi, hè, jongens. Maar ja. Jij begon het volgens mij ook in die podcast over dat er een gedichtje was met
mijn
moeder.
Ik zei toen ook dat ik niet heel erg bekend was met het oeuvre van Annie M. G. Schmid. Maar ja. Quinn, ik heb best wel veel voorgelezen van... Even kijken, Pluk van de Petflat heb ik voorgelezen, allebei de delen, toch? En Otje, toch? En wat nog meer? Dus heeft een Wiplala en... Is nog zo eentje.
Zegt jouw kind gewoon overal ja op? Of
is nee het... hoor, nee, dat is gewoon waar. Ik lees heel veel voor. Want jij bent nu in groep 6, zit je? 5. Groep 5.
Goed, dit begint bijna een podcast van vader Marijn. Tot zoon te worden.
AV plus.
Ik wilde nog een punt erover maken. Want het gaat over het vergroenen van de Dam.
Ontlezing is een keuze.
Die motie is dus destijds al ingediend. En nu gaan de geruchten op de stoopraad dat Amsterdam op zich wel welwillend daar tegenover staat om dit Dam wat te vergroenen. Maar dat het Koningshuis, en ik weet niet of het zover gaat als tot de koning zelf, maar dat die daar wat minder heil in zien.
Oh?
Dus ja, dat zijn de geruchten dat de koning voor een groene Dam is gaan liggen.
En dat betekent dat de koning luistert naar onze podcast.
Politiek aan de Amstel.
Ja. Goed, over de koning gesproken, David. Nog een punt met de wethouder Rutger Groot-Wassink.
Je bedoelt dat hij voor het eerst in 8 jaar de koning gaat begeleiden vandaag?
Ja.
Het is officieel voor de eerste keer. Volgens mij moet hij naar een museum en dan gaat hij staan. Hij gaat ook nette schoenen aandoen, heb ik begrepen. Niet de normale Nike's die hij aan heeft. En dat is de eerste keer in 8 jaar dat hij zegt... ik ga officieel de koning begeleiden.
Een kerst op de taart van zijn bestuurderschap.
Ja, ik ben bang dat hij een of andere actie gaat doen.
Het is wel grappig. Op 4 mei zag je hem ook zitten bij een herdenking. En dan op een gegeven moment komt het volkslied. En hij houdt stijf zijn lippen op elkaar. Hij weigert mee te zingen.
Nou, Ja, is hij tegen het volkslied, Rutger Grootwas?
Hij is echt, ja, hij is echt soeverein. Of is dat, noem je dat soeverein?
Ja, een soeverein burger. Ja, er zijn er wel meer geworden de laatste jaren. Misschien is dat wel wat voor naar zijn wethouderschap, toch? Gewoon uitschrijven en gewoon...
Ik neem dat terug, hè, jongens. Hoe noem je dat? Ja, soeverein burger?
Ja, nee, soevereine burgers.
Nee. Heel veel rectificaties volgende week.
Ja. Marijn, goed. Jij hebt ook nog een punt over Netflix en...
Ja, ik, ondanks mijn enorm drukke week waar ik net over klaag, had ik wel tijd om te kijken naar de regeringsverklaring in de Tweede Kamer. En er was een interessant debatje over die vrijheidsbijdrage. Die vinden linkse partijen erg hoog. En toen zei Jan Paternotte, nu D66-fractievoorzitter in Den Haag, vroeger natuurlijk in Amsterdam, zei van, dat is een bedrag, Netflix. Weet je, dat is gewoon evenveel als mensen aan Netflix betalen per maand. En toen kwam Jesse Klaver. En ja, god, als je Jesse Klaver goed uit de verf laat komen, dan maak je het wel heel bont als kabinet. Maar goed, die zei van, ja, Netflix, dat is hartstikke veel geld voor heel veel mensen. Sommige mensen hebben helemaal niet die 10, 20 euro. Dat is voor heel veel mensen ook gewoon, geen idee, maar duur. Vond ik goed punt. En toen dacht ik van, maar waar heb ik dit eerder gehoord? Dat het maar één keer Netflix per maand is? Oh ja. Toen dit college de OZB verhoogde, toen zeiden die linkse partijen, GroenLinks en PvdA, van joh, dat is gewoon hetzelfde bedrag als Netflix per maand. Dus zij, dus het tientje van Paternotte, dan is het erg, die Netflix. Als ze het zelf doen, dan is het allemaal heel goed te begrijpen. Uiteindelijk, al die partijen hebben geen idee. Zijn gewoon voor witte, hoogopgeleide...
Wacht even, waar was het tientje van Paternotte voor?
Voor de vrijheidsbijdrage.
Maar is dat voor iedereen in Nederland? Of is dat ook voor alleen maar huisbezitters?
Ging het over.
Is dat alleen voor huisbezitters?
Oh, ja, huisbezitters, die mag je... Die hebben, er wordt zo gedaan, er zijn echt mensen...
Maar er zit wel een verschil toch?
Met sociale huur en een stadspas die een meer besteedbaar inkomen hebben... een hoger besteedbaar inkomen dan heel veel mensen met een koopwoning.
Natuurlijk, maar over het algemeen hebben mensen met een koopwoning iets meer geld, Marijn.
Nou ja, als we bij elkaar blijven wonen, wel.
Ja. Goed, we gaan hem gewoon weer even terugtrekken naar de stad. Want het is campagnetijd, nog 2,5 week tot de verkiezingen. Maar ik denk toch wel het meest opvallende nieuws deze week kwam van burgemeester Femke Halsema. Afgelopen maandag kwam zij met een brief. En zij moest een fout toegeven in het melden van cijfers van BOA's die met geweld te maken hebben.
Dubbel zoveel, jongens.
Dubbel zoveel heeft zij gemeld in de brief. En dat was ook grotendeels de onderbouwing om de BOA's een korte wapenstok te geven. Maar daar
zelf
is dus...
ontkenden ze dat een beetje in de brief, hè? Dat werd allemaal een beetje... Nou ja.
Ja, nu is het opeens allemaal, is elk geweldincident erg. En dat is natuurlijk ook zo. Maar ze heeft natuurlijk in het debat wel gewoon vaak gebruikt dat bijna elke BOA te maken krijgt met geweld. En dat blijkt toch wel gewoon anders te zitten.
Goed onderzoek van Control Alt Delete, mag gezegd worden.
Ja, die hebben dat onderzoek gedaan. En de burgemeester moest dus hals over kop rectificeren. Je zag gelijk wel dat politieke partij hiermee aan de haal wilde richting de campagne. D66 wilde heel graag bij ons voor de camera staan. Daan Wijnands van de VVD ook. Gaat dit nog wat betekenen voor die korte wapenstok-evaluatie, denken jullie?
Maar jij had volgens mij, jij riep meteen op om een spoeddebat. Hè? De burgemeester moet terugkomen van haar vakantie.
Nou ja, je kan dit natuurlijk goed...
Is Halsema op vakantie?
Dat weet je, dat
heb
jij toch?
Ze is hartstikke actief op sociale media.
Ja, volgens mij zit ze ergens lekker op een eiland.
Goed. Oh, dat is wel fijn dat ze nu wel kan. Want ze wilde toch eerder dit jaar al?
Ja, wat weet je daarvan, Marijn?
Ik dacht dat ze eerder dit jaar een vakantie had staan in de Cariben. Curaçao of Aruba of Alleen, ja, toen kwam Trump.
Met Venezuela.
Ja,
dus toen kon
toen,
dat doorgaan.
En toen ging die vakantie van Halsema.
En weet je
wat
toen ook
water.
Niet doorging? Uiteindelijk vanwege de sneeuw. Nou. Nieuwjaarsreceptie.
Wat een zware week was dat. En we zitten nu gewoon alweer eind februari. We gaan het hebben met elkaar over de verkiezingen. Want nogmaals, over 2,5 week moeten we naar die stembus. En wij moeten toch de balans opmaken deze week. Het was een saaie campagneweek. Wij hopen dat iedereen zich aan het opladen is. Want als dit het is, dan snap ik wel dat er maar 50% naar de stembus gaat. Dat is ongelooflijk.
Het was echt, er gebeurde helemaal niks. Maar ik wil nog één ding van die wapenstok, gaan we heel makkelijk nu overheen. Maar jij zegt D66, die wilde een graantje meepikken. Maar ze had natuurlijk ook nog een appeltje te schillen met Halsema. Want ze waren altijd al tegen het invoeren van die korte wapenstok. En GroenLinks ook. Dus ja, dat gaat toch een politiek debat worden in de gemeenteraad, hoor.
Na de verkiezingen?
Na de verkiezingen.
Ja, dan gaan we maar het is nog steeds 5 mensen. 5 op de 10 is er nog steeds heel veel mensen.
Zeker. En dan kan je nog steeds zeggen, misschien is die wapenstok, korte wapenstok goed.
Geef ze gewoon een taser. die wapenstok.
Goed, we gaan dan nu echt naar die verkiezingen toe. Want nogmaals, ik hoop dat de partijen luisteren en zichzelf nu wakker schudden. Want wij hebben ook voeding nodig als journalist om over te praten. Dus we moesten het bij elkaar sprokkelen deze week, de campagneweek. Maar het is gelukt, want ook wij gingen weer de blik op landelijk doen. Want er was een peiling en daar waren toch wel wat schommelingen die mogelijk ook hier in Amsterdam gevolgen gaan hebben. Opvallend, de SP veel groter.
Twee zetels er.
Erbij, dus bijna verdubbeld.
Toch wel opvallend, want ze voeren daar een vrij conservatieve lijn eigenlijk. Je ziet Jimmy Dijk tegen migratie zijn. Echt minder dan Angelo Dels in Amsterdam, de SP, hier. Heel erg progressief, heel erg woke. Samen met Bijeen, samen met de Vonk trekken ze op. Ze willen gratis van alles. Marijn?
Ja, en volgens trekt beter alle lijnen, hè?
Nou, ik vond jouw analyse een paar weken geleden interessant, David. Jij zei van, is het SP-geluid in Amsterdam wel het juiste SP-geluid voor nu? Want inderdaad, landelijk zouden ze in die pool van teleurgestelde PVV'ers kunnen gaan vissen. Want natuurlijk, met zo'n enorm liberaal kabinet heb je ook heel veel ruimte juist voor zo'n socialistisch geluid. Maar in Amsterdam inderdaad zijn ze meer bijeen. Dus ik weet niet in hoeverre kiezers het verschil kennen. Waarschijnlijk niet. Heel veel mensen in Amsterdam stemmen uiteindelijk op basis van landelijk. Dus ik denk dat voor de SP kan dit allemaal wel een plusje opleveren.
Ja, en D66 iets naar beneden. Dat denk toch dat kiezers die in oktober gestemd op D66 nu de regeringsverklaring hebben gezien, Rob Jetten hebben zien optreden als premier, en toch denken van, toch niet helemaal mijn piece of cake.
Nee, die zijn echt teleurgesteld natuurlijk in waar ze in gestemd hebben. Ze hebben natuurlijk aan de andere kant is er ook een grote groep die zal blijven zeggen, gelukkig hebben we ervoor gezorgd dat Wilders niet de grootste is geworden. Maar dat er alsnog zo'n rechtskabinet is, daar zijn ze niet blij mee. Trouwens, we hebben natuurlijk ook een Angelo, heb ik wel gesproken deze week, hè?
Oh?
Ja, voor een interview die ik wel allemaal ga houden met alle lijsttrekkers samen met Tim. Misschien moet even naar hem luisteren.
Dat is een mooi thema voor een rondje Amstel. Volgens mij is dat rondje Amstel ook opgenomen.
Je hebt het dus opgenomen?
Ik heb het opgenomen. Nou, ik heb een deel voor ons speciaal in de podcast opgenomen.
Dus je gaat eigenlijk een deel van jouw interview wat later in de krant komt nu weggeven?
Ja, luister maar gewoon, Nicolai.
Oh ja, maar dan moeten we moeten wel even volpraten, David. Want dat duurt altijd even voordat die knop is indrukt.
Meneer Dels, u heeft de peilingen ook gezien deze week van de SP. Angelo Dels, een rondje Amstel. Yes. Het ziet er goed uit voor de SP.
Ja, heel goed. Landelijk bijna verdubbeld. En hier in Amsterdam gaan we lekker steady op wat we hadden. Ja. Dus we zijn een beetje aan het experimenteren met onze koers. En dat wordt niet afgestapt, dus we kunnen lekker doorbouwen. En dat is heel fijn.
Ja, want we hebben het er... Kijk, volgende week verschijnt natuurlijk in het Parool een groot interview. En we kunnen niet te veel weggeven. Oh, nu. Nee. We hebben het er al een beetje over gehad. Maar toch, de landelijke lijn lijkt soms wat conservatiever dan dat u uitvoert.
Nou, wat ik zie is dat de landelijke lijn vooral heel hard op het socialisme is. En heel kritisch naar de macht. Nou, dat is ook onze lijn, dus dat is heel erg goed.
Ja, dus daar gaan jullie de komende weken op voort. Heeft u veel debatten voorbereid?
Ik heb echt ontzettend veel debatten. Ik moet zeggen, ik vind het wel erg leuk. Het is ook een hele mooie manier om warm te draaien voor het komende jaar. Ja. Of de komende 4 jaar zelfs. Elke avond heb ik iets te doen en ik vind het heel leuk.
En waar kijkt u het meest naar uit de komende tijd? Wie wil u het hardst aanpakken?
Oh, dat is een hele goeie. Nou, ik moet zeggen, dat is ook een beetje het interview naar voren gekomen. De afgelopen maanden zie ik voornamelijk dat GroenLinks is een soort van flirt begonnen met mijn ideologie. Dus als ik niet zou weten dat het waarschijnlijk niet allemaal uit gaat komen, dan zou ik zo op ze stemmen. Dus ik denk dat ik GroenLinks en ook de Partij voor de Arbeid heel goed ga navragen of ze dat gratis of veel. Of ze dat nou echt meen of dat het alleen maar eventjes voor de bühne is.
Dank je wel, meneer Dels. Heel veel succes.
Yes.
Dat is natuurlijk wel, hij heeft natuurlijk een punt. Hè. GroenLinks schrijft nu heel veel activistische dingen op in het verkiezingsprogramma. Maar de bestuurlijke realiteit is natuurlijk altijd dat je water bij de wijn moet doen. En dat het anders wordt, omdat je compromissen moet sluiten. En ik heb niet het idee dat Angelo Delsen daar nog klaar voor is.
Hij klonk wel als een politicus al. Hè? De hamer op socialisme, gewoon heel politiek correct antwoord geven. Maar ja, ik heb hem gevraagd ook. Jullie hebben ook lang in het bestuur gezeten. Dan weet je dat er dingen. Laten we wel zijn, ze hebben de hele. Hoe noem je dat? De erfpacht helemaal opgegeven.
Ze hebben
vrij
8 jaar van de afgelopen 12 jaar in het college
daarom
gezeten.
Ja.
Nou, goed. Ja, maar toch zijn zij een buitenstaande partij. En Volt wordt al gezien als establishment. Dat is wel grappig in die onderzoeken. Want eigenlijk heeft Zita Pels een Dylan Jessegultje gedaan. Hè? Door zo de deur open te zetten voor samenwerking met radicaal links. Dat is eigenlijk wat Jessegultje deed met de PVV. In de hoop van, dan kan je beter op mij stemmen. Want dan krijg je toch dat andere beleid.
Vind je SP radicaal links?
Ja, de SP is op dit moment radicaal links.
In Amsterdam?
Ja.
En in 2018 deden ze dat natuurlijk ook. Hè. Rutger Grootwassink had vooraf al samen met PvdA, GroenLinks en SP hadden al akkoord
alleen getekend. Is de SP van nu radicaler links, zoals we het net uitgebreid over hebben gehad, dan toen.
Goed, wat er nog meer deze week kwam is de VVD en Volt. Die kwam met een plannetje om woningen legt uit, David. Jij weet alles van, volgens mij.
Nou, volgens mij, ze willen in ieder geval studenten helpen. Die kamers zijn natuurlijk vrij duur, €950 ongeveer betalen studenten gemiddeld voor een kamer. En ze willen kijken hoe dat flexibeler kan. Leg ik het zo goed uit, Marijn? Ik zit er ook niet
diep in. Ik heb het niet gelezen,
het
plan.
Jij hebt het niet gelezen.
Ze hebben die naar me opgestuurd.
Nee?
Ik had het al zo druk en ik had niks.
U kunt nu een petitie tekenen. Maak woningdelen weer mogelijk in Amsterdam. Dat hebben tot nu toe 242 mensen gedaan. En het gaat inderdaad, ze verzetten zich tegen die gemiddelde kosten voor een woning van €940 per uur. En hopen dat als je gaat woning delen, dat het dus betaalbaarder wordt voor iedereen. Ik vraag me wel af. Het is echt oprecht. Je kunt bijna hier niks tegen inbrengen natuurlijk. Behalve als je een huisjesmelker bent en geld wil verdienen aan vastgoed om hier tegen te zijn. Want natuurlijk, je gunt studenten allemaal woningen in de stad.
Mensen zijn massaal voor. Hoeveel mensen hadden ondertekend?
Ja, 242. Dat is dus mijn punt. Dan moet je dus een petitie starten. Want daarmee maak je eigenlijk je punt denk ik kleiner.
Ik zag het een beetje als een tegenreactie op een paar weken geleden. Toen al die linkse partijen een akkoord tekenen tegen het kabinet, waar VVD en Volt uiteindelijk niet aan meetekenden en D66 ook niet, dat dit een beetje een tegenreactie was. Dat ze wilden laten zien, wij staan ook ergens voor en wij gaan een punt maken hiervan. Maar ja, of het nou echt resoneert bij de kiezer.
Doe wat daadwerkelijk in de stad iets wat te zien is. Maar zo'n petitie online, het resoneert gewoon niet. En ik vrees niet dat dit aankomt bij je achterban, behalve die 242.
Terwijl Volt is natuurlijk wel bij uitstek een partij die juist op die jonge kiezers kan inzetten om echt groot te worden in de stad. Ik denk dat ze daar ook een electoraal vandaan moeten halen.
Zeker. En ook in de stadsdeelcommissie, natuurlijk vanaf je 16e mag je daar al stemmen. Dus ik denk dat vooral dan Volt leveren zij mensen voor de stadsdeelcommissie.
Ja, zij doen bijvoorbeeld mee in Centrum, waardoor zij inderdaad nu hoger staan op die lijst dan bewoners Amsterdam, waar we het net over hadden. Terwijl die daar al heel lang actief is. En dat wordt dus flauw gevonden. Nou ja, goed. Maar ze doen dus op bepaalde plekken mee.
Voor de mensen die het is al opgevallen, de verkiezingen zijn een beetje los in de stad. Want we zien de borden staan en daar hangen ook alle verkiezingsposters op die de partijen die mee mogen doen met de verkiezingen. 35 in totaal op. En dan zie je daar een weerwar aan posters en statements die gemaakt worden. Toch, Marijn?
Ja, ik vind de verkiezingsposters altijd wel leuk om te zien. Wat mij erg opvalt is dat weinig mensen zelf in beeld gaan. Zoals Marleen Moorman 4 jaar geleden. Ik denk dat het juist heel erg heeft geholpen toen. Juliette Broers is de eerste die het echt doet.
Rogier Havelaar staat ook op de poster.
Ja, maar die staat wat lager. Dus ik vind het heel goed dat Broers dat bijvoorbeeld doet. Ze zal niet heel bekend zijn in de stad, maar gewoon zeggen dit is... Want bijvoorbeeld Forum voor Democratie, die zet Liedewij de Vos.
Ja, de landelijke partijleider gewoon.
Ja, een andere die mij opviel is de antiracistische moslimpartij. Die is van een bekende activist, Ozzy. En die stond bij verschillende demonstraties op een politiebusje. Nou, dat heeft hij nou weer gedaan. Dus hij staat op die poster op een politiebusje. Dat vond ik grappig. Er zit wel het logo van zijn partij. Dat is mogelijk een antisemitische cartoon, begreep ik. Daar zou nog eens iemand naar moeten kijken. Want mogelijk heeft de gemeente dus honderden van die posters aflopen drukken. Wat vonden jullie van de posters?
Ik vond er niet zo heel veel van. Het viel me op dat je hebt inderdaad die posters waar jij het over had. Maar ik zag ook dat er posters van Rob Jette gewoon in de stad hingen. Die met, het kan weer bij deze verkiezingen. Ik vraag me af, begint het niet al saai te worden? Dat je net de verkiezingen daarop hebt gewonnen. Wat is de slogan?
Het kan wel, toch?
Het kan wel, ja, precies.
Ja, ik vind het zelf ook... In Amsterdam werkt dat slogan natuurlijk gewoon niet. Want je zit hier al jarenlang achter de knoppen. En als je dan nu gaat zeggen, het kan wel. Wat heb je nou gedaan de afgelopen bestuursperiodes?
Ja, kijk, dat over het ei. 30 kilometer per uur.
Ja, precies. Maar waarom zou je dan nu campagne voeren? Het kan wel. Je moet je successen, denk ik, claimen. En dat vieren en zeggen, wilt u nog meer successen?
Wilt u nog meer VVD en CDA in Amsterdam? Dan samen te regeren?
Dan het kan wel.
Jullie weten allemaal dat de lijsttrekker in Amsterdam...
Melanie van der Horst?
Echt niet de voorkeur heeft voor VVD en CDA.
Nee, dat weet ik. Ik denk dat ze zelfs dat Rob Jette het niet heeft.
Nee, maar ik denk dat zij is eigenlijk zit best wel dicht tegen PvdA GroenLinks aan qua sociale insteek.
Jij hebt haar vaak als de ideale GroenLinks-PvdA-lijsttrekker genoemd.
Ja, ik dacht misschien kunnen ze transfer haar binnenhalen. Maar ik denk dat zij zichzelf wat rechtser moet positioneren dan ze misschien is. Maar ze heeft natuurlijk al duidelijk andere prioriteiten dan die partij.
Goed. Ze heeft deze week ook, mag ik nog één op aanhaken, ze heeft deze week ook een vrouwenagenda gepresenteerd. Ze zat met Nienke Schavenhagen in de podcast, die filmpjes maakt altijd over mannen die seksistisch zijn. Melanie van Horst wil dus 20 miljoen euro in het volgende college, in de volgende periode voor vrouwen. En ze wil dat er echt een portefeuille vrouwen komt.
Ja, nou. Nee, het is heel goed dat zij die claimt. Want ik denk dat vrouwen, hoogopgeleide vrouwen, zijn een enorm belangrijke, doorslaggevende groep kiezers. Overigens, over posters gesproken. Nicolai, je had het voor de uitzending ook nog even over dat de PvdA nu affiches heeft met gratis openbaar vervoer voor iedereen door de stad. Toch?
Klopt, ja, die hangen overal. Dus als je gratis OV wil en door de stad wandelt, dan is de oproep stem op PvdA.
Ja, want als je wandelt, dan zit je dus niet in die tram of in die bus.
Omdat je niet kan betalen waarschijnlijk.
En in die stemwijze staat ook dat ze dat willen. Terwijl, ja, dat willen ze natuurlijk niet echt voor iedereen. Ik bedoel, dat willen ze misschien,
Angelo Delsen. Dit is wat Angelo Delsen zegt.
Maar ze willen het misschien wel, maar ze gaan de middelen er niet voor vrijmaken. En het staat ook gewoon niet zo hard dat het voor iedereen is in
bij GroenLinks wel, bij PvdA niet.
Goed, op sociale media was deze week een opvallend moment in de campagne. Een podcast waarin... Een podcast? Maar niet bij ons. Ik vind het eigenlijk heel ingewikkeld dat we nu andere podcasten gaan bespreken. Nee, het kan prima. Sofia Mebarki, partijleider natuurlijk van Partij van de Arbeid, lijsttrekker, schoof aan in de podcast van Di Carter. Die heet Missie Mentale Kracht. En daar ging het... daar kwam eigenlijk de PvdA, Sofia Mebarki, weer met een heel klassiek... sociaal-democratisch standpunt is dat de samenleving veel meer in klassen is verdeeld. En daar maakt hij een punt over. Laten we daar even naar luisteren. Het zorgt in ieder geval voor heel veel ophef op sociale media.
En ik zie nu vandaag de dag ook dat wanneer wij het hebben over discriminatie, wanneer wij het hebben over mensen die moeilijker een baan kunnen vinden, wanneer wij het hebben over mensen die moeilijker rond kunnen komen, dat we daar te vaak de mensen met een witte huidskleur misschien een beetje uit het oog verliezen. Maar ik ken ze, ik ben ermee opgegroeid. En ik zie ook dat de stap die ik gemaakt heb met mijn leven misschien nu wel 3-4 stappen verder is dan wat zij nog steeds aan het doen zijn. Ik kom die buren tegen dat ik denk, ja, ik ben het ontstegen. Mijn vader is het zelfs ontstegen met zijn goede pensioen. Hij heeft keihard gewerkt en hij heeft nu best een goed pensioen. We moeten stoppen met op basis van kleur tegen mensen zeggen die wit zijn. Jij hebt wit privilege. Ik spreek jongeren in Amsterdam die een thuissituatie hebben waarbij moeder chronisch ziek is. Vader is uit beeld. Die jongen is wit. Die jongen heet Tim.
Ja,
Tim. Ja, ik vond het een beetje flauw van hem. In het boek heet hij Wesley, dat hij heeft geschreven. En dat is een verwijzing naar Kevin Kreuger, die het altijd over Wesley heeft in de gemeenteraad van jaar 21.
Ja, het punt is natuurlijk wat hij wil maken, is dat te vaak vanuit een bepaald deel van links wordt gesproken over wit privilege. En daarmee wordt vergeten dat er ook witte mensen zijn in de stad en in het land die het slecht hebben. Of in een niet zo kansrijke positie verkeren.
Ja, en ik weet dus niet of dit onhandig is uitgedrukt door hem, of dat hij gewoon echt niet helemaal weet wat wit privilege is. Dat laatste lijkt me dat hij dat wel weet. Maar Sjerre Gaan van Denk, die plaatste meteen een video online over wit privilege heeft vooral ermee te maken dat het gaat over een systeem dat groepen structureel benaderd worden en bevoordeeld.
En huidskleur. Wat Mebarki natuurlijk deed is een anekdotische privé-situatie bespreken, die natuurlijk echt extreem schrijnend is, hè, wat hij daar vertelt. En ik denk dat we allemaal iemand in onze omgeving kennen die zo'n in een vervelende situatie zit. Maar dat heeft natuurlijk niks met het systematisch bevoorrechten van een bepaald deel van de samenleving en te maken. En dat is natuurlijk wit privilege.
En ik geloof ook echt...
De CR Gaan, die kwam dus van Denk, de lijsttrekker kwam met een tegenvideo en daarin zei hij van wit privilege gaat niet over huidskleur. Dan heeft het wel een heel ongelukkige naam. Dan snap ik ook niet wat wit privilege is. Mogen jullie het uitleggen? Maar het is natuurlijk, als je kijkt naar de positieve discriminatie, zeker binnen de gemeente Amsterdam, bij elke vacature, en niet dat het ze lukt, maar goed. Het is natuurlijk wel waar dat witte mensen bijna verdacht zijn gemaakt in Amsterdam.
Waarvan akte?
Maar oké. Ik kreeg bij GroenLinks toch ook best wel veel mensen die zeiden, die waren niet blij met deze uitspraak. Het is toch jammer dat ze dat dan alleen maar op de achtergrond willen zeggen tegen me, niet on the record.
Ga lekker de discussie met elkaar erover aan. Voer debat hierover.
Openlijk, want jullie zijn twee verschillende partijen.
Ja, en ik denk oprecht dat het ook gewoon goed is om deze discussie... Ik vind het wel interessant dat hij dit gesprek namelijk oppert, maar voer het dan ook met elkaar. Want nu is het dus Mebarki die het zendt en iedereen gaat dan, zonder dat er weer tegenspraak is, video's over delen en wat ze ervan vinden. Maar ga ze het gesprek met elkaar, ga ze aan tafel zitten.
Nog wel iets over Mebarki zeggen, want ik heb hem voor het boek ook geïnterviewd en toen hebben we het hier even over gehad. En toen zei hij ook, nee, het gaat mij erom dat er mensen in deze stad zijn die het nu veel beter hebben dan een Wesley of een, wat hij nu zegt, een Tim. En dat we daar mensen met een migratieachtergrond, dat die iets nu hun leven beter kunnen maken, bij wijze van spreken. Dat die mensen, dat daar ook een ongelijkheid in zit.
Ja, misschien heeft hij zich dan wat ongelukkig uitgedrukt.
Nee, prima. Hij heeft zich heel gelukkig uitgedrukt voor die doelgroep in die podcast. Ik ken de podcast niet, maar het lijkt me, als ik die presentator zie, wel de doelgroep. Maar dit is natuurlijk een beetje op centrum zieltjes winnen. Terwijl de PvdA gaat natuurlijk gewoon doorgeslagen wokbeleid voeren met GroenLinks hierna weer.
Maar ik denk dat hij toch vooral de oude... Hij wil natuurlijk vooral de oude Partij van de Arbeider, de arbeider aanspreken hiermee. En dus dat systeem wat vanuit hun visie in klasse is ingedeeld. En veel minder dus vanuit je andere delen van je identiteit.
Het gaat dat is wel echt het oude PvdA-geluid inderdaad.
En dat is denk ik wat hij hier terug wil laten horen. Goed.
Ik denk dat Marijn met die opmerking wel weer wat langer weer meer mag schrijven bij de Telegraaf.
Ja, ik probeer mijn plekje terug te veroveren.
Ik zei het al, wij zitten dus in dit verdom hoekje van de oma.
We horen ook kinderen op de achtergrond, hè?
Ja, want beneden is hier de kinderafdeling.
Speciaal voor Cas van Berkel.
Beneden is de kinderafdeling en het is dus Krokus voorjaarsvakantie. Dus die hoort u af en toe misschien er doorheen. Ik weet het niet, wij horen het wel af en toe. Maar inderdaad, straks 11 interviews. Maar dat zouden er eerst 12 zijn. Maar we hebben natuurlijk een paar weken geleden gehad dat Forum voor Democratie zei... ik kom niet meer naar AT5 toe. Maar David...
Wij hebben natuurlijk ook een debat. Dat is op 16 maart het slotdebat, Nicolai. In de Bali, samen met de Bali.
Het slotdebat op
het 17 maart.
Het is leuk hoeveel slotdebatten er zijn.
Het eerste slotdebat.
Het eerste slotdebat, precies. Nee, Forum voor Democratie, die hadden we aanvankelijk een uitnodiging verstuurd. Maar ze hebben gewoon consequent niet gereageerd. Ik heb Johan meermaals gebeld, maar ook de Bali heeft hem meermaals gebeld. Ja, op een gegeven moment wil je toch die lijst bekendmaken van wie moet er dan komen. En gewoon geen reactie. En dat was na die stukken die allemaal verschenen over die nummer 7.
Ja, want is de uitnodiging verstuurd voordat dit allemaal naar buiten kwam? Of daarna?
Ja, de uitnodiging daarvoor verstuurd. Toen is die oproep natuurlijk gekomen van al die politieke partijen, nodig hen niet uit. Nou, wij zaten daar best wel mee in onze maag. Wat doen we hiermee? Daar hebben we uiteindelijk niet eens een beslissing over hoeven nemen. Ergens een geluk bij een ongeluk, denk ik. Want Forum voor Democratie weigerde gewoon te reageren. Ik heb echt meermaals gebeld, appjes, totaal van de kaart. Ik weet niet wat ze nu gaan doen.
Ik heb ook
maar
nog geen
precies,
lijstje.
Ergens is het misschien ook wel goed.
Ik vermoed dat we dan op een gegeven moment gewoon ergens in eind maart zien verschijnen in de raadzaal, omdat hij geïnstalleerd wordt.
Ik vraag me af, is hij zelf geschrokken hiervan? Want ik bedoel, hij loopt al zo lang mee bij Forum voor Democratie, dat hij nu toch in Amsterdam in een andere biotoop is terechtgekomen en denkt, dit is allemaal wat heftiger dan ik had verwacht.
Nou, mijn gevoel is dat hij zit natuurlijk in de Eerste Kamer, is daar fractievoorzitter voor Forum voor Democratie, zit in de Provinciale Staten en dan opereer je toch iets meer in de luwte. En je stapt opeens inderdaad dat toch die mediadynamiek van Amsterdam.
Van de Telegraaf en AT5 en Parool.
En toch de debatten waarnaar gekeken wordt, programma's die gemaakt worden. En dat het toch echt wel echt andere koekjes dan die ervaren heeft. Dat hij er toch wel echt oprecht misschien van geschrokken is van wat er allemaal gebeurd is. En daarom heeft hij gedacht, ik ga me terugtrekken, want die zetels halen we toch wel. Misschien heb ik ook niet zoveel meer te winnen deze campagne.
Of het is gewoon landelijk.
Ik denk niet dat hij geschokt is, maar ik denk dat hij... Ja, bedoel, ze winnen toch wel inderdaad. Dan hoeven ze niet kritisch doorgezaagd te worden door journalisten om nog zieltjes te winnen.
Wie gaat er geen zieltje winnen?
Pardon?
BBB.
BBB, ja, dat is wel pijnlijk, hè? Voor ik schatten ze op zich nog wel kansrijk voor een zetel in Amsterdam.
Ja, dat was echt een van de weinigen, want echt nergens uit bleek dat ze die kans hadden.
Oh, vanwege die peiling?
Nee, vanwege de Tweede Kamer verkiezingen uitslag.
In mijn peiling wel. Ja, maar dat is een PVV doet niet mee in Amsterdam. Zo, ik word enorm opgejaagd door Nicolai dat ik door moet praten.
Ja.
Dus ik neem even rust.
Ritornhouser.
Er is gedoe landelijk over BBB. En daar houden kiezers niet van. Hè? Dus ja, de kans dat mensen zo meteen nog denken, oh ja, BBB, daar gaat het zo goed, daar is het zo leuk. Nee, kleine kans.
Ik heb Ruud... Nee, ik wil nog één keer.
Nee, we gaan gewoon door, jongens.
Dit de Game Changer? Game Changer?
Ja, we moeten ons gewoon houden aan die 45 minuten van het programma.
Ruud Tonhauser, die is de lijsttrekker. Ik heb hem meermaals proberen te bellen om een reactie. En ik wilde weten, sta je nou aan de kant van Mona of sta je nou aan de kant van Caroline van der Plas? Ik moet ook wel Mona Keijzer zeggen. Een beetje respect, David. Mona Keijzer of sta je aan de kant van Caroline van der Plas? Maar ik heb geen reactie, dus ik weet niet welke stroming hij kiest.
Goed,
jullie wel?
Ik, nee, maar nu wil ik het eigenlijk nog steeds niet weten. Ja, ik wel.
De Game Changer.
Game Changer.
Wat gaat mogelijk een gamechanger zijn? Want op 18 maart zijn er de verkiezingen. Dan moeten we stemmen. Mogen we van 7 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds naar het stembus. Maar een heel groot deel van Amsterdam is op dit moment aan het vasten. Tijdens dat de zon schijnt, met zonsopgang. Dus viert de Ramadan. Volgens mij gaat de zon op een gegeven moment richting 8 uur onder. En mogen zij het vasten
breken? Wij moeten het kort houden. Bij u krijgen we gewoon even een lesje. Wat is de Ramadan? Nee, kijk, de Ramadan die schrijft elk jaar een stukje op. Hè, want die kalender is anders. Dus 4 jaar geleden was er
geen
Ramadan.
Vertel, leg mij eens uit. Hoe werkt die kalender dan?
Het is leuk. Denk je er al jaren mee bezig, hè?
Ja, maar goed, dus de Ramadan valt nu in de campagne. En wat wel zo is, dat is een voordeel voor partijen als de PvdA en DENK. Want die hebben al hun potentiële kiezers nu op één plek elke avond. Die kunnen van iftar naar iftar naar iftar. En die kunnen in één... Mubarak loopt de ene iftar naar de andere iftar af. Die zegt ook van ja, dat is hartstikke handig. Want ze zitten... Ik kan heel makkelijk die groep die moeilijk te bereiken is, maar, nu heel makkelijk bereiken. Dus misschien is dat echt wel een gamechanger, die Ramadan.
Maar kan het ook niet een risico zijn dat zij dus rond... je hebt aan het einde van de dag natuurlijk altijd nog veel mensen die tussen 7 en 9 gaan stemmen. En als je dan het vaste gaat breken, ga je niet meer naar dat stembureau. Dus het kan ook wel weer een potentieel risico zijn. Dus het kan twee kanten op misschien wel gamechanger zijn.
Ja, daar maakt de DENK zich heel erg zorgen over.
Het is bijna een voorspelling, jongens.
Ja, het is bijna een voorspelling.
De DENK die maakt zich zorgen dat mensen inderdaad dan niet gaan stemmen. En daarom wilden ze dadels hebben.
En melk, toch? En een beetje melk.
Ja, en dat ging niet gebeuren, die dadels.
Halsma had daar geen behoefte aan.
Maar dat die Ramadan invloed heeft op de campagne is zeker. En ik denk toch wel dat er wat meer gaat gebeuren ook. Dat bijvoorbeeld moskeeën, die hebben een avondgebed, die zou je bijvoorbeeld kunnen verzetten. Misschien gaat dat gebeuren.
Ik zit niet zo diep in de religie.
Oh. De PvdA in Oost was trouwens wel weer in een omstreden grijze wolvenmoskee, geloof ik. Maar daar ken ik dit thuis niet
helemaal
van. Ik
zag het op geen stijl vooral.
Ja.
Je kreeg het waarschijnlijk doorgestuurd van iemand, hè? Van een D66'er.
Plan van de week.
Ja, elke week bespreken wij opvallende en misschien soms wat gekke plannetjes vanuit de verkiezingsprogramma's van de verschillende partijen.
Ik kreeg er echt veel toegestuurd deze week. De partijen hebben er zin in. Die willen graag in onze podcast. Maar we hebben er gewoon één uitgekozen.
We hebben er één uitgekozen.
En dat vond ik, dat is een leuk. Enkele grachten moeten openbaar zwemwater worden. Bijvoorbeeld door één stuk van een grote gracht dicht te gooien voor bootverkeer en dan vlonders aanleggen.
En dan het water ook schoonhouden, want dat is het belangrijkste.
Ja, en even voordat ze niet genoemd worden. Dit is een plan van D66. Die willen inderdaad gewoon meer zwembaden in de stad.
Dus die willen openbare van een zwembaden. Gracht een, dat je de baardjes kan gaan trekken.
Dat is het idee.
Want Mubarak loopt altijd op te roepen dat hij dus naast de woningbouw ook heel veel voorzieningen wil in de stad. En dan zegt hij in de podcasten zwembaden, zwembaden, zwembaden. Nou, D66 regelt ze, dus de coalitie is gevormd, zou ik zeggen.
Nou, D66 lukt helemaal niks met grachten. Want ik had vandaag of deze week een stuk over kijk, deze coalitie wilde een volledige gracht parkeervrij maken. Hadden ze in het coalitieakkoord staan 4 jaar geleden. En dat is niet gelukt. Ze hebben 300 meter aan één kant van de Herengracht vrij kunnen maken. Dat is nog geen 6% van die gracht. En toen vroeg ik van waarom is die niet gelukt? En toen zei een woordvoerder van der Horst van nee, dat is een proces, een grachtparkeer vrijmaken. Dat duurt tientallen jaren. Tientallen jaren gaat het duren om één grachtparkeer vrij te maken. Als het nou één autoluwe maatregel is waar heel veel Amsterdammers voor zullen zijn, is het parkeer vrijmaken van ons werelderfgoed. Dat je er mooi kan wandelen. Maar nee, er moeten knips komen. Er moeten paaltjesplannen komen. Er moeten mensen de stad uitgejaagd worden. Mensen mogen niet meer parkeren bij hun eigen huis. En een parkeervrije gracht, dat lukt niet. Dat gaat tientallen jaren duren, tientallen jaren.
Ja, in de 20 heeft in hun verkiezingsprogramma ook dan een foto van de binnenstad staan, dat ze daar trots op zijn. En dan staat er zo'n foto vanaf het water genomen en dan de hele gracht vol met blikken. En dan denk ik van, is dat het beeld?
Ik zie wel heel veel verbouwingen in de stad. De Kloveniersburgwal is gewoon helemaal...
Maar dat komt door de
slechte brug. Ja, dus helemaal autovrij. Helemaal autoluw zijn die. Wordt alleen maar gewerkt.
Brug en kaders die gefixt worden.
Maar het is wel mooi, toch? Ik bedoel, als er dan vervolgens alleen maar fietsen staan geparkeerd, dan is het niet per se mooier geworden. Maar het is zo'n autovrije gracht. Ook bijvoorbeeld de stadhouderskade nu. Ja.
Een beetje zoals achter Centraal Station, dat er gewoon niks is.
En daar moet kunst komen.
En dan kunnen we lekker flaneren.
Flaneren.
Misschien wil de koning dat niet.
De voorspelling. De voorspelling.
Volgens mij is dat niet meer dan een aanname en een voorspelling. Voorspelling. Dus voorspelling. Dat weten we nog helemaal niet.
Ja, we gaan tot slot ook gewoon even met elkaar voorspellen. En ik hoop dat we iets hebben.
Ja, we hebben iets. Is Marijn volgende week... Is hij er weer?
Is hij nog in dienst?
Is hij nog in dienst bij de Telegraaf?
Of zit hij hier onafhankelijk?
Oh mijn god, ja. Woensdag hebben we wel echt, denk ik, een van de spannendere debatten. Namelijk het woondebat.
Ja, dat is toch wel...
In het Hol van de Leeuw, de kerk. Nee, in de Zuiderkerk, maar het is wel van de woningcorporaties en ook vastgoedbelang en noem maar op, makelaarsvereniging. Nou ja, dit is het thema. Het thema waarop ook GroenLinks, PvdA en D60 van mening verschillen flink.
En de VVD?
Jij gaat dinsdag niet naar het dakloosheiddebat, gezien je opmerking dat deze stad alles wil, om Walhalla voor daklozen wil maken?
Ik kan niet, maar anders zou ik er misschien wel zijn. Nee, maar even dat debat van woensdag, wat kunnen we voorspellen? Ik denk dat er toch wel weer een... Dat nu echt de handschoenen uitgaan. Nu komt er een clash. Nu komt er echt de clash tussen Zita Pels en Melanie van der Horst.
Ja, dat was natuurlijk al een klein beetje hier bij het openingsdebat, dat Melanie van der Horst en Zita Pels toch wel fel van leer trokken richting elkaar over dat woonthema. Ja, en het is nu toch wel inderdaad wat jij zegt, maar een tijd om die handschoenen aan te trekken. En richting...
Jullie voorspellen hetzelfde.
Ja, richting een knock-out te gaan.
Jullie voorspellen hetzelfde.
En die knock-out kwam in het slotdebat, maar welke weten we nog niet.
En wat gaat Mbarki dan doen?
Ja, die blijft toch een beetje de gematigd midden.
Blijft hij daar beetje... in zijn mooie kooltrui, een beetje... van Zita Pels.
Ja, vers tegen Mbarki.
Nee, ik mag hem. Ik ken hem ook nog even van lang geleden.
Het bestuurlijke uitstralen blijft Mbarki, denk ik, de hele campagne doen. Dus die gaat niet hard van leer trekken.
Juliette Broers, dat hebben we helemaal nog niet genoemd. Daar moet ik hier aan denken, de huisjesmelker. Marcel, help me even. Melissa, daar is natuurlijk veel over gegaan. Ik blijf weg van huisjesmelker. Maar zij heeft een rechtszaak aan haar broek hangen. En dat zei ze vandaag ook in het Parool. Ik vraag me af, misschien gaat het toch even hierover, over deze man in het debat. Sorry. Ah. Dat is mijn voorspelling.
En er is nog iets leuks komende week. Maandagavond in de Bali.
Zeker, Marijn. Dan mogen wij zitten met...
elkaar.
En Marjolein Moorman is aanwezig. En Kevin Kreuger van Jij in de
Jullie gaan de balans opmaken van 8 jaar links beleid. Ja,
dus, je kan ons live zien. We signeren alles. Boeken,
we nemen boeken mee.
Zijn er nog kaartjes?
Volgens mij is het helemaal stijf uitverkocht. Nee, stijf uitverkocht. Ja.
Oh, god.
Oh, volle zaal voor David en Marijn. Zeker. Leuk. Nou, en ik ga het hele weekend interviews opnemen. Dank wederom voor de vraag.
Ja, wat ga je... Ja, oké. Okay. Nou.
Veel plezier vast maandag.
Ik ga naar Friesland. Wil je dat ook weten?
Tot volgende week. Dag, Marijn. Doei.